onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 75, U alleen, U loven wij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 75e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 5e vers van Psalm 146. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En wat er verder volgt uit het 5e vers van de 146e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden eerst uit het tweede boek van Mozes, daarvan het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. En vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30. We noemden nu Exodus 27... de versen 1 tot en met 8 en Johannes 19, de versen 17 tot en met 30.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. Vijf ellen zal de lengte zijn, vijf ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn en drie ellen zijn hoogte. En gij zult zijn hoornen maken op zijn vier hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn. En gij zult het met koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen. Ook zijn schoffels en zijn besprengbekkens en zijn krauwels en zijn koolpannen, al zijn gereedschap zult gij van koper maken. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk, en gij zult aan dat net vier koperen ringen maken aan zijn vier einden. En gij zult het onder den omloop des altaars van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden des altaars zij. Gij zult ook anbomen maken tot het altaar, anbomen van sittimhout, en gij zult ze met koper overtrekken. En de anbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de anbomen zijn aan beide zijden des altaars als men het draagt. Gij zult het hol van planken maken, gelijk als hij u op den berg gewezen heeft, alzo zullen zij doen. Vervolgens lezen wij Johannes 19 vanaf het 17e vers. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Oogschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel en den rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zal zijn. Opdat de schrift vervuld worde die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf den geest.
De tekst voor vanmiddag vindt u allereerst in het boek Exodus, hoofdstuk 27, vers 1, en vervolgens in het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, vers 30, het middelste gedeelte. Dus eerst Exodus 27, vers 1. Daar lezen wij, gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. Vervolgens Johannes 19, vers 30, het middelste gedeelte. Daar lezen wij, het is volbracht. Zingen wij van de 40e psalm, daarvan het 3e vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En het 4e vers, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 4 van de 40e psalm, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer een Israëliet naar de tabernakel ging en hij betrad het voorhof, dan zag hij daar een groot altaar, het brandofferaltaar. En dat altaar heeft heel veel te betekenen. Dat altaar laat iets zien van de toorn van God, de rechtvaardigheid van God, maar ook van de verlossing die door de Heere is uitgedacht. Want de offers die op dat altaar gebracht werden, wezen heen naar het ene volmaakte offer dat de Heere Jezus zou brengen. En daar mogen wij vanmiddag met elkaar over gaan nadenken. We lezen in Exodus 27 vers 1. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. En dan lezen wij in het Nieuwe Testament de vervulling van al datgene wat op dit altaar plaatsvond. Johannes 19 vers 30, het middelste gedeelte, het is volbracht. Het offer van Christus, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 2 gedachten. In de eerste plaats voor afschaduwing en ten tweede vervulling. Het offer van Christus in de eerste plaats voor afschaduwing en ten tweede vervulling. Een groot altaar, gemaakt van sittimhout. Sittimhout, dat was gemaakt van een boom die heel langzaam groeide in de woestijn. En daarom was dat hout ook heel erg sterk. Daar kwam geen verrotting in dat hout. Dat hout was bestand tegen allerlei weersomstandigheden. Sittimhout. En het moest met koper overtrokken worden. Want als dat niet zou gebeuren, dan zou dat hout door het vuur verbrand worden. De Heere wilde dat het zo gemaakt werd en zo is het ook vervaardigd. We lezen van de afmetingen van dat altaar. 5 ellen zal de lengte zijn, dat is ongeveer 2,5 meter. En 5 ellen zal de breedte zijn, dus ook ongeveer 2,5 meter breed. En 3 ellen de hoogte, dat is 1,5 meter hoog. Een groot altaar. En waarom moest dat altaar groot zijn? Wel, op dat altaar werden dieren geofferd. En op die dieren die verbrand werden, was voordat die dieren geofferd werden, de ongerechtigheid van de Israëliet die dat offerdier bracht, geladen. Want wat moest een Israëliet doen die zo'n offerdier ten offer ging brengen? Die moest de hand op de kop van dat offerdier leggen. En dat betekende dat de zonden, de ongerechtigheden van die Israëliet op de kop van dat offerdier gelegd werden. En dat ging steeds door. Steeds opnieuw moesten er offerdieren geofferd worden. En als we daaraan denken, geliefde gemeente, dan houdt dat dus in dat er heel veel zonden op de koppen van die offerdieren gelegd werden. En daarom ook een groot altaar. Omdat iedere offeraar een groot zondaar was. Maar nu kwam het er voor die Israëliet natuurlijk wel op aan dat hij niet alleen maar netjes volgens de voorschriften handelde, maar dat hij beleefde: ik kan voor God niet bestaan. Ik heb de toorn van God verdiend. Ik heb Gods geboden overtreden. Ik beantwoord niet aan het scheppingsdoel waartoe de Heere mij heeft voortgebracht. Ik ben een opstandeling tegen God. En die vraag komt ook op ons af. Want wat die Israëliet moest beleven, daar kunnen wij ook niet buiten. Wij zijn allemaal grote zondaren. Dat geldt ook van jullie, jongens en meisjes. Ja, maar zeggen jullie misschien, wat heb ik dan voor zonde gedaan? Ik zal proberen iets op te noemen. Als je van je vader en je moeder de vorige week een opdracht kreeg, vond je dat naar en vervelend? Had je er eigenlijk geen zin in om die opdracht uit te voeren? Dat is zonde. Want wat heb je vanmorgen gehoord in de wet? Eert uw vader en uw moeder. Gewillige gehoorzaamheid aan datgene wat vader en moeder vragen. En wat heb je allemaal gezegd de vorige week? Heb je leugens verbreid? Dingen die niet waar zijn doorverteld? Dat is ook zondig. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Heb je anderen dwars gezeten? Geplaagd? Om niet nog een sterker woord te gebruiken? De Heere vraagt liefde tot de naaste. En als je dat nalaat, ben je een zondaar. Dus ook jullie jongens en meisjes kunnen voor God niet bestaan. Dat is de werkelijkheid. En dat werd ook gepredikt aan het volk van Israël. Jong en oud, groot en klein. Niemand kon in zichzelf bestaan voor God. En als we volwassen geworden zijn, wat hebben we dan misdaan? Wel, denk aan vorige week. Jongelui, je krijgt een leeftijd dat je niet al de tijd thuis wilt zijn. Maar waar ben je dan wel geweest? Ben je soms op plaatsen geweest waar de zonde regeert? Waar de duivel heerst, dan laat dat duidelijk zien dat je zondaar bent. En waar ben je druk mee geweest? Wat heeft bovenaan gestaan in je leven? En is het eigenlijk zo dat je de zondag maar een lastige dag vindt? Dan moet je 2 keer naar de kerk. En ben je blij? Als de dominee amen zegt, dan is dat tenminste weer voorbij. Dat laat ons toch zien dat ons hart niet deugt. Een groot altaar. Heel veel zonden. En als we van middelbare leeftijd zijn, de Heer heeft ons kinderen gegeven. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Wat hebben we tot hen gezegd? Zijn we eigenlijk heel onbarmhartig jegens hen? Dominee, onbarmhartig. Ik probeer goed voor mijn kinderen te zorgen. Ik geef ze eten en drinken, daar werk ik voor. Dat is allemaal goed. Maar denkt u ook aan de ziel van uw kinderen en ten diepste dus ook aan hun lichaam? We zijn op reis door dit leven. En als u ze niet hebt aangespoord om deze wereld te verlaten, de Heere te dienen, als u niet rijk van Christus gesproken hebt, bij wie grote zondaren welkom zijn, die schuldige zondaren nooit terugstuurt, als dat nou allemaal achterwege is gebleven, dat is ook zonde. En als ons werk en onze eigen naam bovenaan staat, en ook als we oud geworden zijn, dan wijst alles er toch op dat we hier geen blijvende stad hebben. Ik las een mooi voorbeeld. Stel je voor dat je in een huis woont dat in al slechtere toestand komt te verkeren. Dreigt een bouwval te worden. Het zal binnenkort instorten als er nog eens een storm overheen gaat. Is het dan niet hoog tijd dat je omziet naar een ander huis? U begrijpt toch wel wat ik bedoel? Als de krachten van het lichaam en ook de denkkracht van de geest achteruit gaan, dan wijst dat erop dat we sterven gaan. En sterven is God ontmoeten. En dat kan toch alleen in Hem, wiens offer is voorafgeschaduwd in al de offers van het Oude Testament. Ook in de offers die gebracht werden op dat brandofferaltaar. Het kan nog, ook als we oud geworden zijn. En als er iets mag zijn van dat leven tot eer van God, zouden we dan dat brandofferaltaar niet meer nodig hebben? Als je op jonge leeftijd de Heere mag vrezen, en dat is het rijkste leven dat er is, en er gebeuren toch weer dingen die tegen Gods wet ingaan, je valt toch weer in het kwade, dan spreekt dat brandofferaltaar van het offer van Christus, waarin vergeving, waarin verzoening is te vinden. En dat geldt van alle leeftijden. Ook wanneer we als kind van God oud geworden zijn, dan kan daar soms het verlangen leven, ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Waarom? Waarom is dat nou het allerbeste? omdat je dan de zonde kwijt bent, die zonde die je altijd hier met je om blijft dragen, want dat zondige bestaan blijft werkelijkheid in het hart. Het is het rijkste leven wat er is, zei ik, het leven met de Heere. Zijn dienst is echt een liefdedienst. Dat valt helemaal niet zwaar om die koning te dienen, om zijn wetten te gehoorzamen, om je onder zijn heerschappij te stellen, om zijn onderwijs te mogen volgen en te mogen zien op dat bloed dat hij gestort heeft tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijne kijk. En dat was nou allemaal te zien bij dat brandofferaltaar. Het moest hol gemaakt worden, het is u voorgelezen. Anders zou het veel te zwaar worden om gedragen te worden tijdens de woestijnreis. Er moesten draagbomen zijn die door de vier ringen gestoken werden. Dan kon dat brandofferaltaar meegaan. De verzoening kon meegaan, zouden we kunnen zeggen. De verzoening door God uitgedacht. Buiten die verzoening, dan zou het vuur van God storen, heel dat volk moeten treffen. Ja, iedere Israëliet moeten treffen die daar kwam in het voorhof. En dan kwam daar zo'n Israëliet, een offerdier bij zich. En niet alleen de hand moest op de kop van dat offerdier gelegd worden, maar dat offerdier moest ook de hals worden afgesneden, gedood worden. Het bloed van dat offerdier moest vloeien. En dat bloed dat werd opgevangen in sprengbekkens. En dat bloed dat werd gestreken aan de vier hoornen van dat altaar. Dat is ook voorgelezen. Daar moesten vier hoornen aan zijn. En die hoornen moesten met bloed bestreken worden. En het bloed moest ook gesprenkeld worden rondom het brandofferaltaar. En het overige van dat bloed vergoten worden aan de voet van het altaar. En dat laat nou zien, geliefde gemeente, wat de Heere Jezus Christus zou doen. Wat een rijke prediking ging daar nu van uit tot die schuldige Israëlieten die in zichzelf niet voor God konden bestaan. Christus zou komen om zijn leven af te leggen en zijn bloed te vergieten. En denk nou eens aan dat vuur. Dat vuur dat brandde op het brandofferaltaar. In dat vuur moesten die offerdieren verbrand worden, geheel verbrand worden. Getroffen worden door het vuur van Gods toren. En daarin zien we de rechtvaardigheid van God. De Heere is zo rechtvaardig dat hij niet voorbij kan gaan aan de zonden die bedreven zijn. Dat werd aan het volk Israël voorgehouden. En dat vuur dat predikte eigenlijk, dat hebt u, dat heb jij verdiend. En zo is het met ons ook. Ook ik heb het vuur van Gods toren verdiend. Waarom? Omdat daar zonden zijn, overtredingen zijn. We bedoelen Gods eer uit en van onszelf niet. En als de Heere genade heeft verheerlijkt, is het nog maar gedeeltelijk. Dan komt dat oude bestaan vaak nog zo sterk naar voren. Vuur. En dat vuur zou die Israëliet moeten treffen die met dat offerdier kwam. En dat gebeurde niet. Dat offerdier werd verbrand. En die Israëliet ging vrij uit. Daarin zien wij voorafgeschaduwd wat er zou gebeuren met de Heere Jezus Christus. Hij zou getroffen worden door het vuur van Gods toren, opdat zijn kerk vrij uit zou gaan. Vuur. Dat altaar was groot. Je keek daar dus niet aan voorbij, om het zo te zeggen. De Heere zag dat altaar ook. Hij ziet de zonde ook niet voorbij of door de vingers. Maar nu laat dat altaar zien. Ik, de God van Israël, heb gezorgd voor verlossing. En al die offers die gebracht worden op dit altaar wijzen heen naar het ene volmaakte offer dat door de Heere Jezus gebracht zal worden. Voorafschaduwing van de lijdensweg, de lijdensgang die de Heere Jezus zou gaan. En nu nog iets over die vier hoornen. Die wijzen naar de vier windstreken, naar heel de aarde. En dat betekent dat de Heere uit alle volkeren zal toebrengen. Uit Jood en Heiden. En een hoorn is het beeld van macht en kracht. Jezus Christus wordt ook hoorn genoemd. We zingen daarvan in Psalm 132, die hoorn die voort zou komen uit David, die grote Davidszoon, hij die de Almachtige is. En zijn almacht heeft hij betoond in de overwinning op de vorst der duisternis. Dat klinkt ook door in dat kruiswoord: het is volbracht. Dat wil ook zeggen, de Satan is de kop vermorzeld. De moederbelofte is vervuld. En die hoorn, het beeld van macht en kracht, laat ook zien wie de Heere is voor allen die hem dienen. Hij heeft het volk van Israël bewaard en beveiligd. En dat volk is de eeuwen door een bijzonder volk geweest, dat is het nog. En de Heere gedenkt nog aan dat volk. Zonder dat volk nog wonderen werken, zal de Christus, die ze voor het grootste deel verworpen hebben, mogen aanvaarden. En dat zal van rijke betekenis wezen, ook voor de omringende volkeren. Denk er daar wel eens aan, dat de Heere dat beloofd heeft. En bidden we om de bekering van Israël, opdat het ook een heilrijke invloed zou hebben op de volkeren der heidenen. Hoornen. Gods almacht, de almacht van Christus en ook de almacht van de Heilige Geest. We lezen toch immers in de Bijbel niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat is toch bijzonder gebeurd op de Pinksterdag. De almachtige werking van de Heilige Geest, de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan komt de vraag op ons af. Hebben we de almacht van de Heilige Geest in eigen hart en leven leren kennen? Zijn we ontdekt aan ons zondige bestaan? Zijn de ongerechtigheden blootgelegd? Heeft het licht van Gods woord geschenen op de Christus der schriften? de zaligmaker, voorafgeschaduwd door dat brandoffer en de offers die ook elders in de eredienst gebracht werden, al dat bloed dat gestort werd, het predikt het bloed dat de Heere Jezus Christus zou storten en gestort heeft. Die hoornen laten ook zien dat de Heere zijn werk in stand houdt. Ik zei u al, dat volk van Israël is gebracht in Kanaan. En zo zal de Heere Jood en Heiden brengen in het hemels Kanaan. En uiteindelijk zal hun deel worden de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Voorafschaduwing. En wie mocht er nou de toevlucht nemen tot die hoornen? Wel, totdat het volk van Israël in Kanaan zou komen, vervulden die hoornen eigenlijk de plaats van de vrijsteden. De vrijsteden die later er zouden zijn en waar de onmoedwillige doodslager naar heen kon vluchten. En dan niet gedood werd. Als je per ongeluk iemand gedood had en je vluchtte later naar zo'n vrijstad, dan werd je niet ter dood veroordeeld. En zo was het ook hier tijdens de woestijnreis. Als er sprake zou zijn van een onmoedwillige doodslager, en als hij de hoornen zou beetgrijpen van dat altaar, dan zou hij vrij uitgaan. Voorafschaduwing. En de vervulling in Christus nog veel rijker. Want daar komen geen zondaren die per ongeluk overtredingen begaan hebben, wel nee. Daar komen verklaarde vijanden. Mensen die niets van God en van zijn dienst moeten hebben. Door de Heere ontdekt. Door hem getrokken. Door hem naar die hoornen gebracht. De toevlucht leren nemen tot Christus. En dan wordt het waar. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. En daar is plaats, geliefde gemeente, echt daar is plaats voor de grootste zondaar. De Heer Jezus zegt het toch immers, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Voorafschaduwing, maar ook vervulling. Het is volbracht. Ons tweede tekstgedeelte. Al datgene wat gezien werd bij dat brandofferaltaar heeft zijn vervulling gevonden in Christus. En Christus wist van eeuwigheid wat het hem zou kosten. Die weg van lijden en sterven, daar was helemaal niets in wat hij niet van tevoren wist. En is dat geen reden om die dierbare borg en middelaar te aanbidden en te verheerlijken, dat hij daartoe op deze aarde wilde komen om zijn leven af te leggen. Kijk, zo'n offerdier kon er wel tegen spartelen, zo'n os die geslacht moest worden. Christus was het volmaakt eens met de wil van zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen de drinkbeker des lijdens hem aan de lippen werd gezet. En heeft die drinkbeker gedronken tot de laatste druppel toe. Is dat niet een rijke evangelie? Christus heeft zijn leven afgelegd. Heeft zijn bloed gestort. Tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. En als je dan al die zonden eens overdenkt, ik heb er een paar voorbeelden van genoemd, wordt dat wonder dan niet ontzaglijk groot? ik in uw plaats. O, als Gods kind daarin verwondering op mag zien, zoals Luther dat ook mocht beleven. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Want al de zonden, al de ongerechtigheden, niet alleen van Luther, maar van al Gods kinderen, zijn op hem aangelopen. En de Zoon van God heeft nooit geprobeerd om daar onderuit te komen, echt niet. Volmaakt gewillig, in volkomen liefde, heeft hij dat alles gedaan. Liefde tot de eigenschappen van God, zeker. Maar ook liefde tot verloren zondaren. Zou dat ons hart niet moeten breken? En zou ons hart niet vervuld moeten zijn van aanbidding en verwondering? Ja, maar dominee, ik zie dat allemaal nog niet. En ik beleef dat allemaal nog niet. Buig uw knieën. Smeek om opening van uw blinde zielsogen, dat we niet alleen zouden zien de overtredingen en ongerechtigheden, de vuile zonden die daar zijn, maar ook zouden zien dat alles reinigende borgbloed van Christus, de ontkoming die in hem is te vinden. Hij wilde getroffen worden door het vuur van Gods toren. En dan kunnen we denken aan de hof van Gethsemane. Daar werd zijn zweet als grote druppels bloed. Dat is zijn zielsbenauwdheid geweest. De toren van God in zijn ziel. Het vuur van Gods gramschap heeft daar gebrand. En denk ook eens aan de wrede geeseling die hij moest en wilde ondergaan. Ook daar het vuur van Gods toren. En zie eens naar Golgotha. Daar worden de nagels door handen en voeten gedreven, vastgeklonken aan het kruis. En dan komt daar de drieurige duisternis. Dan roept de zaligmaker het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan brandt het vuur van Gods toren, dat vuur dat ook brandde op dat brandofferaltaar. En dan roept de Heere Jezus het uit. Het is volbracht. En dat betekent letterlijk, het doel is bereikt. En als we dan denken aan het brandofferaltaar, dan mogen we het zo zeggen. Al de offers die gebracht zijn op dat brandofferaltaar hebben een vervulling gevonden in dat ene volmaakte offer dat Christus heeft gebracht. Hij is de offeraar. Hij is het altaar, zegt de Hebreeënbrief. Hij is ook het offer. En dat offer alleen kon God behagen. Bent u daar ook van overtuigd? Dat je eigen offertjes, dat al datgene wat je zelf meent te doen om het met God in orde te maken, de Heere niet kan behagen. David heeft dat ook ondervonden. Brandofferen, nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40, een psalm van David. En David kon het zelf nooit meer in orde maken. Maar de Heere heeft voor verzoening gezorgd. Vergeving doen verwerven door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, voorafgeschaduwd in al die offers van het Oude Testament. En dat geldt nog. Er is alleen vergeving. Er is alleen verzoening door het werk van Christus. Alleen door zijn bloed is de hitte van Gods gramschap geblust. En daar gaan we van zingen. Het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonde aan het eerste vers van Psalm 85. Het is volbracht. Als onderstreping van die woorden werd het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Datgene wat in de oudtestamentische offerdienst voorafgeschaduwd werd, is vervuld in de Heere Jezus Christus. God de Vader heeft daar zijn amen op uitgesproken. En dan denken wij aan de opstandingsmorgen. Het is volbracht. En dat wordt onderstreept wanneer God de Vader zijn Zoon opwekt uit dood en graf. Niet om te blijven op deze aarde, maar om ten hemel te varen. De dag van de hemelvaart. Opnieuw een uitroepteken achter de woorden, het is volbracht. Het doel is bereikt. Er is werkelijk betaald voor al de zonden en ongerechtigheden van Gods kerk. Betaald voor alles wat die ontelbare schare misdreven heeft. is dat nu geen rijke evangelie? En dat rijke evangelie werd dus ten tijde van het Oude Testament ook al tijdens de woestijnreis gepredikt. Dat brandofferaltaar liet zien dat de Heere voor verlossing zou zorgen. Want we zouden ons kunnen afvragen, hoe kan dat? God is toch zo rechtvaardig dat hij de zonde niet ongestraft kan laten? En hoe kan de Heere dan barmhartig zijn? Hoe kan hij dan zijn genade bewijzen? Denk aan deze bekende regels. Gerechtigheid hield aan om straf. Genade vroeg om vrijgeleide. Hier kwam de wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. De wijsheid, de goddelijke wijsheid, die al in de eeuwigheid die weg tot verlossing in zijn Zoon heeft uitgedacht. God de Vader heeft al in de eeuwigheid gevraagd aan zijn Zoon borg en middelaar te zijn. En het ja-woord van de Zoon heeft geklonken. En de Zoon is gekomen op deze aarde en hij wist wat dat zou betekenen, dat lijden en sterven, die lijdensbeker. En hij heeft dat willen doen. In volkomen gehoorzaamheid aan zijn Vader. En in volmaakte liefde. Is dat geen reden de Heere te aanbidden? En zo zouden we kunnen zeggen dat dat brandofferaltaar laat zien wat Johannes 3 vers 16 ons zegt. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is ook de belofte van het evangelie, die aan alle volken zonder enig onderscheid moet verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Dat een ieder die de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En nu kwam het erop aan, zei ik, dat die Israëliet daar oog voor kreeg. Want als je alleen maar een beetje onder de indruk bent van alles wat daar te vinden is rond de tabernakel, als je alleen maar een klein beetje onder de indruk bent van die offers die daar gebracht werden, maar je verstaat er de werkelijke betekenis niet van, dan moet ik het eerlijk zeggen, dan was het mis. En dat is vandaag nog zo. En nu komt de Heere tot ons in de prediking van zijn woord. Jong en oud zijn welkom bij hem. En jonge mensen, jongelui, denk eens aan deze belofte. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat is waar. Want God is een waarmaker van zijn woord. En de jonge leeftijd, dat is echt de beste leeftijd. Dat staat ook in de Bijbel. Dat we juist al op jonge leeftijd de Heere moeten dienen. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Nee, er staat niet als je oud geworden bent. En er staat niet als je ernstig ziek geworden bent en de dood komt onafwendbaar dichterbij. In de dagen van uw jongelingschap. Als er bij de meesten nog helemaal geen doodsgevaar is, om het zomaar te zeggen. Alles is jong en gezond en fris. Juist dan wil de Heere al gediend en gezocht zijn. En ik heb iets gezegd over de zonden die ook leven in je jonge hart. Gelukkig komt niet alles naar buiten. Maar als andere mensen nou echt is, alles zouden weten wat je denkt, zou je dan niet schamen? En wat doe je als vader en moeder je niet zien? God ziet ons wel. En we moeten tegenover hem verantwoording afleggen. En nu komt de Heere tot ons. Als kinderen in de tijd van de omwandeling van de zaligmaker welkom waren bij hem. Dan geldt het ook vandaag. Je bent nooit te jong om de Heere te zoeken, echt niet. En ook nooit te zondig. Denk eens aan die hoornen bij dat altaar. Ja, iemand die per ongeluk een doodslag had begaan, die werd dan vrijgesproken. Maar als je het wel expres had gedaan, werd je alsnog ter dood veroordeeld. Zo is het bij Christus niet. De vervulling is veel rijker dan de voorafschaduwing, zouden we kunnen zeggen. Juist moedwillige zondaren, die heel veel waarschuwingen langs zich heen hebben laten gaan. Heel veel preken langs zich heen hebben laten gaan, alsof het maar verhaaltjes waren. Juist die zijn welkom bij hem. Hij staat met open armen. Hij wil zondaren ontvangen. Hij wil zich over hen ontfermen, net zoals dat gebeurde bij die tollenaar in de tempel. Die tollenaar die het riep, o God, wees mij zondaar genadig. Hij zag de betekenis van het brandofferaltaar. Want je kunt het ook zo vertalen wat hij bad. Wees met mij de zondaar verzoend. En die verzoening werd gepredikt door de offers die gebracht werden op het brandofferaltaar al ten tijde van de woestijnreis. Is dat nou geen wonder, geliefde gemeente? En zou u zo'n koning nou niet willen dienen? Bij wie alles is te vinden. Die de hemel wilde verlaten. De weg van lijden en sterven wilde gaan. Die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Van wie het geld en welke vorsten ooit het aardrijk moogt bevatten. Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Bij hem is werkelijk alles te vinden. En je hoeft er helemaal niets voor mee te brengen. Ja, als dat zou moeten, dan zouden we het niet eens kunnen. Als we maar één goed ding uit en van onszelf zouden moeten meebrengen, zouden we het nooit kunnen. Maar het is alleen genade. De verlossing gaat alleen van God uit. Door de Heere uitgedacht. Door de Zoon van God volkomen verworven. En door de Heilige Geest wordt die verlossing toegepast. Niet door kracht, nog door geweld immers, ik zei het al, maar door mijn geest zal het geschieden. Dan gebeuren er wonderen. En dat dienen van de Heere, dat is het allerrijkste leven wat er is. Ben je soms jaloers op de voorspoed van anderen? Wil je heel veel hebben wat in deze wereld te verkrijgen is? De ware vreugde wordt er echt niet in gevonden. En als je moet sterven, wat heb je dan aan al die dingen? Kun je toch helemaal niks meenemen? Maar als je mag delen in de zoen- en kruisverdiensten van Christus, dan heb je alles. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Echt. Het ware leven en de ware vreugde ligt alleen in het dienen van God. En daar wil je nooit meer van terug. Dan wil je dat vroegere leven niet meer. Dan staat je tegen. En als dan de zonde nog naar boven komt, want dat is wel de werkelijkheid hoor. Dan is daar verzoening in en door het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En denk dan nog eens aan die hoornen. De almacht van Christus, die de koning van zijn kerk is. Hij beschermt en hij bewaart, al valt de duivel telkens aan. al wil hij het werk van God verdacht maken en dat werk afbreken en teniet doen, dat zal nooit gelukken. Want Christus heeft de prijs betaald. In hem is de vervulling te vinden van al die oud-testamentische offeranden. Ook die offers, gebracht op dat grote brandofferaltaar. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. De schuld uw volks, we hebben het gezongen, hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Maar de Heere vraagt wel, en dat is hij waard, een gode welbehagelijke levenswandel. Dat wordt ook gevonden vanuit de inleving in Christus, die kracht, lust en liefde werkt in het hart en in stand houdt om te leven zoals God dat vraagt. En dan is het ook het gebed, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En als het door eigen schuld donker wordt, en als de duivel probeert wijs te maken, nu hebt u de toren van God verdiend, dan is dat toch niet waar. Het is wel zo dat de duivel terecht de vinger kan leggen bij zonden en overtredingen. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En door de duisternis heen mag het licht weer vallen op hem die de vervulling is van al die brandoffers van het Oude Testament. Het is volbracht. Er is werkelijk betaald. Niet ene zonde van Gods kinderen uitgezonderd. En daarom zal de volkomen zaligheid eenmaal hun deel zijn. Wordt werkelijkheid op moment van sterven naar de ziel. Het wordt werkelijkheid op de dag van de wederkomst ook naar het lichaam, dan voor eeuwig aan Gods scheppingsdoel beantwoorden. Want wij beantwoorden van onszelf niet meer aan dat scheppingsdoel. En Christus heeft het doel bereikt. En dat is ook dit, dat God verheerlijkt wordt in de zaligheid van die ontelbare schare. Dan nooit meer opstandig. Nooit meer afwijken, maar eeuwig en volmaakt leven tot eer van God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u danken te erkennen voor alles wat gij geschonken hebt. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het uwe. Wees met ons in de week die wij ingaan, bekwaam tot alle maatschappelijke en ambtelijke arbeid, tot de taak van de opvoeding. Bewaar ook voor gevaren die er altijd zijn op de wegen, op de wateren of waar we ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Bedenk ook in het verdere van deze avond, als we met een deel van de jongeren van deze gemeente mogen doorspreken over de prediking. Geef een goed samen zijn met elkaar. En zegen ook dan het voedsel dat we gebruiken mogen. We vragen dit alles uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 45... Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.